Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
De concurrent staat in de plus door een versoepeling van de beursregels. Ik bespreek het met het beleggerspanel. Daarin zit vandaag Mary Pietersen-Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, toezichthouder bij EY, P&O Consultants en Uncoat. Welkom, dames en heren. Wim, ik wil bij jou beginnen als wij in ieder geval contact hebben met jullie eigen laatste transactie. Jij mag het zeggen.
Ja, die laatste transactie, dat is altijd een moeilijke, maar een recente transactie die ik graag belicht is een die aansluit bij een eerder verhaal in je uitzending, de aanpassing van de Dow Jones Industrials Index. Er komen 3 nieuwe kandidaten in die 3 oude partijen vervangen. En 2 van die 3 hebben wij recentelijk ook aan onze portefeuilles toegevoegd. En dat zijn Salesforce, een nieuwe technologieconcern, en Honeywell International. En beide vervangen, Honeywell vervangt Raytheon. En Salesforce, dat is toegevoegd omdat Apple wordt in 4 gesplitst en krijgt daarom een minder belang in de ingewikkelde berekeningswijze van de Dow Jones Industrials Index. En de technologiepoot zou dan wat te klein worden, de technologiesector. En daarom is Salesforce ook toegevoegd. Maar dat is een technologieconcern in opkomst. En dat valt helemaal in de sfeer van thuiswerken of bij je klant werken en je database als verkoper bij je hebben. En daar is deze onderneming zeer bekend mee geworden en groeiend marktaandeel. Doet het dus ook goed. Het is ook een aanpassing aan de nieuwe economie en de nieuwe realiteit.
Ja, het kwam inderdaad eerder voorbij omdat Koen Bender er ook aandacht voor vroeg in het beursblokje rond 12:15. En hij zei ja, het is inderdaad ook meer dan zomaar een verschuiving. Het is de nieuwe economie die de plek van de oude economie overneemt. Zie jij dat ook zo? Is het echt een fundamentele verandering?
De aanleiding is wel doordat Apple gaat splitsen 1 op 4.
Ja, maar ExxonMobil gaat er onder andere uit. Hè? Dat is natuurlijk zo'n representant
Exxon is
van de oude
economie, hè? Fossiele economie dus. Bijvoorbeeld Pfizer gaat eruit, daar vind ik niet zoveel mis mee. Maar Pfizer wordt verruild voor Amgen. En Amgen is ook een wat meer uitgebreide biotech bedrijf. En het krijgt meer de groeikarakter, de Dow Jones. De Dow Jones index, die overigens dit jaar ook achterbleef bij de S&P 500. En zeker achterbleef bij de Nasdaq. En de Nasdaq, ja, die wordt vooral door technologie- en biotech bedrijven omhoog gestuwd.
Mary, ik zag jou knikken bij die verandering van oud naar nieuw.
Ja.
Dat is dus namelijk zo, denk ik, als jij zo instemmend knikt.
Ja, ik denk het wel. En je ziet het op meerdere fronten. Hè. Je ziet ook bijvoorbeeld de Chinese beurs, daar gaan we het zo direct nog even over hebben. En allerlei aankondigingen rondom TikTok en WeChat en wat heb je niet allemaal. Er gebeurt een hoop, denk ik, in de wereld.
Wat is er in jullie eigen portefeuille gebeurd?
Ja, we gaan het hebben over een andere beleggingscategorie, namelijk obligaties.
Uiteraard.
Mijn favoriete assetcategorie. En daar hebben wij een verschuiving in gemaakt, namelijk van Europese staatsobligaties en dan wel de periferie. Dus Spanje, Italië hebben verruild voor bedrijfsobligaties. Wel met een hoogwaardige kredietwaardigheid.
Ja, een belangrijke toevoeging, denk ik.
Ja, zeker.
En waarom heb je die verschuiving gemaakt?
Nou, we zagen eigenlijk de kredietopslag, de risicoopslag op die obligaties, die bedrijfsobligaties, wat oplopen. We vonden het een mooi moment om dat te doen. En dat is, ook natuurlijk weer met de inzichten van vandaag wel een goede zet geweest. Want de rente van Spanje loopt vandaag helaas iets op door de hernieuwde lockdown-angst. Het is niet veel, maar in obligatieland kan een paar basispunten al een behoorlijk verschil uitmaken.
We gaan naar iets wat ook al een tijdje lang actueel is, namelijk de rechtbank in Rotterdam, die een uitspraak gedaan heeft in het kort geding in de brillenoorlog, zo kan je het onderhand wel noemen, tussen Grand Vision en Essilor Luxottica. De rechter heeft bepaald dat Essilor geen toegang krijgt tot de bedrijfsinformatie van Hal, de eigenaar, en ook de eigenaar van de FD Media Groep en Grand Vision. Wim, jij volgt deze zaak ook al een tijdje op de voet. Wat zijn de directe gevolgen van deze uitspraak?
Nou, die zijn denk ik toch wel wat verder strekkend dan alleen deze zaak. Dit bepaalt namelijk of de overnemende partij altijd volledige toegang kan krijgen tot alle dossiers van de target, van de prooi. In dit geval is het nog wat extra ingewikkeld, omdat HAL Trust er tussen zit. Dat is een holdingmaatschappij die een groot belang heeft in Grand Vision. Het gaat om Grand Vision. Grand Vision is de optiekwinkelketen. En Essilor Luxottica, dat zijn natuurlijk de brillenverkopers. Onder andere bekend van Oakley en van Ray-Ban. En Grand Vision is ook niet direct een bekende consumentennaam, maar iWish en Pearl, dat zijn wel bekende winkelketens. Ja, als de omstandigheden veranderen, dus dit jaar door corona, als de winkels dicht blijven en je kan niks meer verkopen, valt een flink deel van je omzet weg. En dan verandert natuurlijk het succes van zo'n overname en fusie. Houden alle partijen zich dan aan de afspraken of niet? Of zijn de gewijzigde omstandigheden zo zwaarwegend dat je een deal moet kunnen heronderhandelen?
Want dat is in de kern waar het om gaat. Hè? Er is afgeweken van de gebruikelijke bedrijfsvoering. Ja. En daarmee zouden afspraken geschonden zijn. Ja of nee, winkels sluiten, andere huurregels. Ja. En dan is het spel dus veranderd, zegt Essilor.
Ja, zegt Essilor. En die willen dan natuurlijk alle data kunnen bekijken. Ja, die willen al Trust en Grand Vision toch nog even beschermen. En deels hebben ze wel de boeken geopend. Ze hebben een speciaal team samengesteld. Maar niet alles. En een één keer overeengekomen prijs, die moet toch blijven gelden. En dat is feitelijk, denk ik, toch de strekking van de uitspraak van de rechter. Maar dit heeft natuurlijk op fusieonderhandelingen of overnameonderhandelingen van andere concerns ook wel implicaties.
Toch nog even om bij deze specifieke zaak te blijven. Want Mary, wat vind jij? Moeten de boeken verder open, omdat er de afgelopen maanden dingen gebeurd zijn die niemand had kunnen voorzien, maar die in ieder geval niet in lijn zijn met wat er eerder afgesproken is?
Nou, dat is natuurlijk wel over de hele linie gebeurd. En daar heeft de rechter ook een uitspraak over gedaan. Wat Grand Vision deed in deze coronatijd was helemaal niet ongewoon. Sterker nog, Essilor deed hetzelfde. Met het vooruitschrijven van huren. Ja, dus ik bedoel, kijk, ik denk dat wat beleggers nu natuurlijk de vinger op proberen te krijgen is, gaat deze fusie überhaupt nog door? Nou, daar is vooralsnog weinig over te zeggen, want dit is maar een veldslag in een veel grotere oorlog van deze overname, zo kan je het inmiddels wel noemen. En ook de Europese Commissie moet er nog zijn uitspraak
over. Mocht die niet doorgaan overigens, dan geldt er een boete. Dan moet de partij die zou overnemen 400 miljoen betalen.
Ja, dat is ook niet gering.
Ik begreep ook dat Essilor had aangegeven dat ze die informatie juist nodig zouden hebben om tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Commissie. Verzinnen ze dat?
Dat zou kunnen. Ik bedoel, dat zou gerust wel een valide argument kunnen zijn. Maar men moet ook bedenken, en ik denk dat daar de rechter eigenlijk zijn gewicht naar heeft laten doen uitslaan, dat voor zolang als die fusie geen feit is, zitten Essilor en Grand Vision in dezelfde branche, zijn het concurrenten van elkaar.
Wim, ik merkte dat jij aanstalt wilde maken om je er tegenaan te bemoeien. Met mijn permissie uiteraard.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat deze overname toch nog wel door kan gaan. En of er uiteindelijk water in de wijn wordt gedaan, dus dat er nog wat aan de prijs verandert, dat valt nog te bezien. Grand Vision is wel strategisch van belang voor de Essilor Luxottica. Essilor Luxottica, het is een Frans-Italiaanse combinatie waar ook nogal wat reuring is in de boord. Misschien dat de commissaris, mevrouw Nagel, daar ook nog wat van kan zeggen. Ik vind het niet zo'n heel fijn concern. Ik vind het überhaupt eigenlijk toch niet te begrijpen dat Essilor Luxottica ook toestemming voor deze overname heeft gekregen. Want ze leggen wel een heel groot...
Je vindt het geen fijn concern, dat is in grote stap snel thuis. Kun je nog even nader verklaren?
Ik denk dat ze zo'n greep op de markt al hebben, dat vanuit de optiek van mededingingsrecht ik eigenlijk al moeite mee heb. Of ze ook nog grote slagen gaan maken in verbeterde rendementen de komende jaren, daar heb ik ook enige twijfel over als belegger. Dus bij Essilor Luxottica sta ik even als belegger aan de zijlijn. En dat geldt eigenlijk ook voor Grand Vision, impliciet ook voor HAL Trust. Ja.
In algemenere zin wordt er hier vermoed dat het inderdaad vooral gaat over de prijs. Kan er misschien wat vanaf, want corona. Hoe kun je dat eigenlijk op een nettere manier doen? Kun je zeggen van ja, we waren eind vorig jaar overeengekomen dat het X zou kosten, maar u begrijpt zelf ook wel, de wereld is veranderd. Prijs Y lijkt mij op dit moment...
Beetje à la NIBC.
Ja, nou daar is het in ieder geval. Daar ging het ook over deze kwestie en daar is het anders verlopen. Kan dat op een nettere manier?
Ja, dat kan natuurlijk altijd op een nettere manier. Kijk, als je met elkaar een huwelijk wil aangaan, dan organiseer je ook een feestje met elkaar. Maar dit lijkt niet meer op een feestje. Dit lijkt eerder op twee partijen die zich, denk ik, heel sterk afvragen of ze nog samen willen gaan. En daar gaat het natuurlijk in de essentie om. Wat ook interessant is, is als je kijkt naar de koersbeweging van Grand Vision. Ik meen dat het overnamebod werd gedaan rond de 27, 28. Ik weet het cijfer niet precies, maar ergens in die koers. En het aandeel handelt nu op 23. Dus dat is natuurlijk nog wel een sterke afwijking. Zeg maar van waar de initiële afspraken rondom zijn gemaakt. Dus ik denk dat beleggers sowieso al rekening houden met tenminste een behoorlijke. Een lagere koers waarop de deal gedaan zal moeten worden.
Ja. Wim, tot slot van dit onderwerp. Maar kan het ook zijn dat het zo meteen allemaal vergeten en vergeven is, en dat die bedrijven samengaan en dat het een doorslaand succes blijkt te zijn? Dat dit een hobbel was op weg naar een lang en gelukkig huwelijk?
Nou, eerder is bijvoorbeeld ook Oakley overgenomen. En dat is toch wel een succesvolle integratie geworden. Luxottica. Dus ja, ze vechten nu, maar het kan later uiteindelijk toch nog wel harmonieus worden.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is hier en dat bestaat uit Miri Pietersbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel en ik wil het met jullie hebben over de Amerikaanse verkiezingen. Die komen eraan, dat betekent ook conventies. Deze week de Republikeinse conventie. Miri, allereerst, is dat nou belangrijk als belegger? Wat er daar gezegd wordt.
Ja, absoluut. We hebben natuurlijk altijd naar de grote headlines die eruit komen. Wat mensen zeggen, hoe zo'n conventie wordt georganiseerd. Ook een idee te krijgen van wat de kandidaat van plan is. Als die zeg maar met zijn gevolg president mag worden en het Witte Huis mag gaan betrekken. En ja, daar valt wel het een en ander over te zeggen, denk ik.
Wat wil je erover zeggen?
Nou, wat heel opmerkelijk is, is dat bijvoorbeeld wat betreft de organisatie van die conventies, dat Trump een hele andere manier, een hele andere stijl erop nahoudt. Is dat wellicht ten gevolge van het feit dat grote prominente Republikeinen niet zichtbaar wilden zijn op die conventie. En dus is die in zee gegaan met een aantal mensen uit het gewone leven die dan eigenlijk verwoorden hoe geweldig Trump is.
Vernieuwend.
Ja, dat zeker. Dus we gaan het zien, hè, of dat aanspreekt. Maar ik denk ook dat wat het voor ons als belegger eigenlijk zegt, is dat de steun die Trump nog geniet onder zijn eigen partij wel aan het verbrokkelen is. En dat is een belangrijk teken.
Maar als je kijkt naar koersen, dat heeft Trump natuurlijk ook de afgelopen jaren met graagte gedaan. Want soms dan was de koers en hoe de beurs ervoor stond, was gewoon eigenlijk de pijlstok van zijn succes.
Ja.
Hoe heeft hij het dan gedaan?
Nou, als je kijkt naar de S&P 500, dan zou je kunnen zeggen dat die heeft de coronaklap alweer meer dan overleefd. Ja. En zal Trump niet zijn als hij dat succes naar zichzelf toe-eigent? Dan kan je maar zeer afvragen, want die rally wordt met name gedragen door de big tech stocks. En dat zijn ook de winnaars van deze coronatijd en door die hele digitalisering. Maar goed, de S&P 500 is niet de enige graadmeter. De andere graadmeter is de economie in de Verenigde Staten. Die heeft een waanzinnig harde klap gehad.
Werkloosheid.
De werkloosheid is heel hoog. En die zal ook nog ten tijde van de verkiezingen heel hoog zijn, projecteren wij. En dat betekent dat hij toch wel, zeg maar, een uphill struggle zal hebben.
Dan even naar de andere kandidaat, Joe Biden, Wim. Want het gaat er denk ik ook om, hoe wordt de coronarekening betaald? Komt die rekening terecht bij overheid, bij burgers, bij bedrijven? Worden bedrijven ontzien, ja of nee? Volgens mij is het idee van Biden, we moeten het met elkaar doen. En dat geldt ook dat bedrijven zullen het ook gaan merken. Misschien door hogere belastingen bijvoorbeeld.
Jazeker, dat denk ik ook. En dat is altijd trouwens een veronderstelling, dat als een democratische president aantreedt en als hij bovendien wordt gesteund door een meerderheid in het congres, zowel in het huis als in de senaat, dat dan voor het bedrijfsleven een forse lastenverhoging resulteert. Nou, natuurlijk moet de schuld, de crisis moet betaald worden. En Trump heeft juist zijn kiezers en ook het bedrijfsleven gepaaid met een forse lastenverlaging. Maar Biden is er wel voorzichtig mee. En hij laat niet de term lastenverhoging, maar fair share veel vaker vallen. En hij zal natuurlijk ook wel zodanige maatregelen willen treffen dat hij zeg maar de lasten wat meer egaal verdeelt. En een van de problemen overigens van de Amerikaanse economie is dat de ongelijkheid ook in economische posities verder is toegenomen. Want ondanks het succes van Trump, als je dat zo noemen mag, wordt er nu bijvoorbeeld een nieuwe letter aan het alfabet toegevoegd als we over de recovery, over het herstelscenario spreken. En dat is de zogeheten K-recovery. Ja. De K, sommige profiteren.
Mary, je kent het alfabet inmiddels toch ook wel. Maar je schrikt nog een beetje van die K, merk ik.
Ja, ik kwam die K ook inderdaad de afgelopen dagen ergens tegen. Dus ik vind het heel mooi dat Wim daaraan aan refereert. Maar leg maar even uit, Wim, wat die K dan weer betekent.
Nou ja, K betekent zowel een opgaande als een neergaande beweging. Dus een grote verschil tussen de haves en haves not. En Biden probeert natuurlijk de kiezers nu de indruk te geven dat hij ook een goede president is voor diegenen die zich in de steek gelaten voelden. In het verleden was dat juist de blue-collar groep, waar vooral in de Midden-Amerikaanse staten, althans het Midden-VS binnenland, waar Trump ook zijn kiezers vandaan haalde. Dus ik denk wel een meer reële lastenverdeling in plaats van alleen maar lastenverzwaring. Dat is iets waar de democraten mee komen. Wat ook nog Biden in de kaart kan spelen en door Wall Street en ook door beleggers gesteund zal kunnen worden, is dat Biden een meer sustainable, duurzaam karakter heeft. Terwijl Trump echt van de old economy is, ook de fossiele
energie. Ja, Biden gaat Parijs toch weer ondertekenen en zich proberen te committeren aan allemaal klimaatafspraken. Ik wil nog even naar
Dat hoeft niet slecht voor de beurs te zijn.
Nee. Ik wil nog even naar een andere duidelijke portefeuille van een president. Dat is namelijk het buitenlandbeleid en de geopolitieke spanningen, de relatie met China. Trump heeft natuurlijk dat al heel lang hoog op de agenda staan, maar ik geloof dat de democraten het in grote lijnen wel met hem eens zijn. Ook als je kijkt naar Chinese bedrijven die in de VS misschien verboden worden. TikTok stapt naar de rechter deze week om het decreet van Trump aan te vechten. Verwacht jij, Mary, van Biden een heel andere toon, of wordt dit beleid wel zo ongeveer voortgezet?
Ik ben het inderdaad met je eens dat de democraten ook wel op een inhoudelijke manier de aanpak van China wel steunen. Maar ik verwacht niet van de democraten en zeker niet van een Biden dat hij hier met de twee gestrekte benen waar Trump er altijd mee in is gegaan dat zal voortzetten. Dus misschien wel zullen de democraten voor wat betreft het wat van het beleid het mee zijn, maar niet over de hoe. En dat zal beleggers denk ik wel tevreden stemmen.
Dan eindig ik ook met jullie.
Ja, daar ben ik het wel mee eens, Thomas.
Je mag nog even van dicht, hoor.
Nee, graag. Het stijlverschil is natuurlijk opmerkelijk. En het is niet zo zonder meer een stijlverschil. Maar het heeft ook enorme onzekerheid gecreëerd met die handelsoorlog. En daar hebben de beurzen periodiek toch wel onder te lijden gehad.
Ja, dan over beurzen gesproken. Er is en over tech-aandelen ook overigens. Dat hadden we het net ook al over. De nieuwe Chinese techbeurs Chinext. Dat is een soort Nasdaq die dik in de plus staat. Ook onder andere vanwege nieuwe beursregels. Mary, wat is er daar aan de hand?
Ja, dat is een beurs die is al een aantal jaren geleden opgericht, hoor. Maar dat Chinext, dat concentreert zich zeg maar in Shenzhen. Shenzhen is een industriële hub. En ook een soortement van, je kan het vergelijken met een soort Silicon Valley. En daar komen allemaal bedrijven, start-up bedrijven, met name in de tech-industrie, komen naar die beurs toe. En die beurs die heeft het ook de afgelopen tijd waanzinnig goed gedaan. Afgelopen zondag, maandag werden er nieuwe regels. regels aangekondigd. Wat die beurskoers verder omhoog heeft gestuurd van die index. Want eigenlijk werden de regels wat meer losgelaten rondom de bewegelijkheid van die aandelen. Dat werd eerst beperkt tot 10%. Omhoog of omlaag. En dat is nu verbreed naar 20%. En ook nieuwe beursintroducties mogen gewoon vrij verhandeld worden in de eerste 5 dagen.
Ja, en sowieso is het niet heel erg ingewikkeld om een notering te krijgen, geloof ik, hè?
Nee, het is niet heel ingewikkeld. En de Chinezen zelf zijn er ook dol op. Dus het trekt veel aandacht en veel geld aan. Inmiddels staat die beurs wel op 60 keer de omzet van de onderliggende bedrijven. En als je denkt dat de Nasdaq veel is, nou, die noteert op 38 keer de omzet. Dus deze zit helemaal in de stratosfeer, zeg maar.
Ja, deel jij dit ambivalente gevoel, Wim?
Nou, een klein beetje wel als we naar die waarderingen kijken. Maar inderdaad, de toegang voor nieuwe techcompanies die wordt versoepeld. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Want vergeet even niet, bijvoorbeeld Alibaba, dat is op de Nasdaq genoteerd. En juist niet in China, hoewel onlangs ook in Hongkong toegevoegd. Dus de ruimere liquiditeit, vergrotere handelsmogelijkheden, de toegang voor nieuwe techcompanies, het creëert wel een platform. En daarmee zien we ook Azië en met name China in opkomst. Dus de panelen die schuiven naar het oosten. En ook dat is een aanpassing aan de nieuwe wereldeconomie. En waarderingen, ja, die lopen dan vooruit op de feitelijke ontwikkeling. Maar we kunnen dat niet meer ontkennen dat de groei van de Chinese economie immens is en ook het technologische potentieel heel fors.
Nou, de groei immens, dat valt toch ook zeker de afgelopen tijd dan wel weer mee, gezien corona. Dus is het dan toch terecht om te spreken over een bubbel, 60 keer de omzet?
Nou,
dat is toch wel.
Ja, dat is natuurlijk op zichzelf wel een hele hoge waardering. Maar vergeet even niet, China, daar kwam de uitbraak van het coronavirus het eerst. De cijfers nu over het aantal besmettingen in China, die vallen juist enorm mee. Die zijn tot 90.000 beperkt gebleven, als je dat tenminste mag geloven. Maar bijvoorbeeld die foto's die we vorige week hebben gezien van dat zwembadfeest daar in de stad waar de uitbraak had plaatsgevonden. Die laten toch zien dat daar intern meer ook kan. En dat zien we ook bijvoorbeeld terug in het vliegverkeer, in de elektriciteitscijfers. De Chinese economie die is zich aan het herstellen na de klap van de eerste kwartaal.
En loopt daar voor. Afronden, want ik zo her en der hoor ik toch wat voorbehouden over waarderingen, over als je cijfers maar mag geloven. Zolang dat aan de orde is, worden dit soort Chinese concurrenten dan ook serieuze tegenhangers van bijvoorbeeld de Nasdaq?
Nou, als het aan de Chinese overheid gelegen is, wel. Want dit is natuurlijk ook onderdeel van een veel bredere competitiestrijd met de Verenigde Staten op techgebied. Dus ik denk dat we heel goed deze ontwikkeling, en daar ben ik het met Wim volledig mee eens, op deze beurs, de Chinext, maar ook de Shanghai Star Index in de gaten moeten houden.
Ja.
Goed. Het hele Chinese beurslandschap is door jullie geschetst en benoemd. Dank daarvoor. Mary Pietersbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. En mijn zakenpartner, niet voor het eerst en zeker ook niet voor het laatst, Tanja Nagel. Dank voor je komst. Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken Doen. Dan is Pieter Zwart te gast. Hij is de oprichter van Coolblue. Een uitgebreid gesprek morgen met hem in BNR Zaken Doen. Zometeen eerst Newsroom, gepresenteerd door Martijn de Rijk. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.